Halleluja. God is dezelfde, hij is de onveranderlijke, gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Amen. En die God dienen wij, de almachtige God. Ik wil vandaag eigenlijk een klein beetje hebben over onze status als gelovige. Ja. Er was eens een vrouw, een gelovige vrouw, die zat in een vliegtuig het boek Jona te lezen. U kent dat wel. Jona die werd op een moment opgeslokt door een vis. Dankjewel. Grote vis. Ja. En er zat naast die gelovige vrouw, zat er iemand mee te kijken. En die zegt op een moment: u gelooft toch echt niet wat daarin staat, hè, mevrouw? Die mevrouw zegt: ja, zeker. Ik geloof het. Zeg maar, hoe kan dat nou? Jona, zo'n grote man, opgeslokt door een vis. Dat kan toch helemaal niet? Ja, ik snap ook niet alle dingen, zegt ze. Maar als ik straks in de hemel ben, dan zal ik die vraag stellen aan Jona. Maar die ander zegt: maar wat dan als hij niet in de hemel is? Dan kunt u die vraag stellen. Ja, oké. Okay. Die mevrouw is zo zeker van haar zaak dat ze naar de hemel gaat. Mijn vraag is aan u: hoe zeker bent u van uw zaak dat u naar de hemel gaat? Weet u, de tijden zijn niet alleen maar zwaar, maar ook kwaad. En de Bijbel zegt: en het wordt nog kwaader, nog moeilijker, de tijden. En misschien merken we dat nu niet direct, maar we moeten oog hebben voor wat gaat komen, mijn broeders en zusters. De veranderingen die, ik bedoel, geen kleine veranderingen, maar gigantische veranderingen, grote veranderingen, die aan het voltrekken zijn. En dan ook nog de tekenen aan de hemel, om het zo te zeggen. Ja? Dus het zijn bijzondere tijden waarin wij leven. En mijn vraag is: hoe zeker bent u van uw zaak? Ja. Laten we lezen Romeinen hoofdstuk 8. Mogelijk geïnteresseerd voor de dienst, misschien voor de zondagsschool. Kinderen. Romeinen 8, 1 vers. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. In de King James vertaling, in de oude vertaling, staat er ook nog bij: zij die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Dat staat er als toevoeging bij. Pak. Oops. Ja. Zo is er dan nu geen veroordeling voor degene, voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, dit hoofdstuk 8 gaat over het leven door de geest, geleid door de Heilige Geest. En eigenlijk moet u dit hoofdstuk 8 niet apart lezen, maar in samenhang met hoofdstuk 7. Ja. Hoofdstuk 7 gaat eigenlijk hier aan vooraf. Als u dus hoofdstuk 8 helemaal wil begrijpen, en dat raad ik u aan de komende tijd thuis te gaan lezen, moet u eerst hoofdstuk 7 lezen. Ja? En hoofdstuk 7 gaat eigenlijk over de strijd. Over de strijd in het leven van een mens. Eigenlijk in de gelovigen. De strijd die er is. En Paulus, ik zal hier en daar wat citeren, Romeinen 7 vers 17... Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, zegt Paulus, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Dus in het vlees is er totaal niets wat goed is, mijn broeders. Daar moeten wij van doordrongen zijn. Ja, maar we zijn toch gekocht, en dat is ook zo, maar wij leven nog in het vlees. Ja, moeten we niet wegdenken, moeten we niet wegmoffelen of zo. Het is zo, we leven nu als, juist als gelovigen, of ook als gelovigen, in het vlees. En dan is er altijd die strijd, zegt Paulus. Ja. Kun je nagaan voor mensen die Jezus niet kennen? Ja. Wordt die strijd nog zwaarder? Dat is helemaal geen strijd natuurlijk, maar dat kennen zij Jezus niet. Hij zegt dus, in mijn vlees woont er geen goed. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, dat kan ik niet meer. Want, hij zegt dus, want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade doe ik. Herkent u dat? Ja. Er zijn allemaal een aantal mensen hier vooraan die dat herkennen. Nou goed, dan spreek ik tot u. Ja. Dus dat is die strijd tussen goed en kwaad. Ja. En dan zegt hij hier, indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde in mij die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt. Zo erg ervoer hij dat op een moment. Dat hij dus op een moment als een gevangene wordt gehouden. Zo voelde hij. En dan zegt hij hier als laatste. Wie zal mij verlossen uit dit ellendig lichaam? Er is maar één die dat kan doen. Jezus Christus. Amen.
Amen.
Wie zal mij verlossen? Gode zij dan door Jezus Christus, onze Heere. Ja, Jezus kan dat doen. En Jezus woont nu in ons, mijn broers en zusters. Amen?
Amen.
Weet u dat zeker?
Amen.
Hoe weet u dat zeker? Ja. Wanneer is dat gebeurd? Ja. En dat zijn die dingen die we straks dan in de Bijbelstudie verder gaan uitdiepen. Om gewoon verder over na te denken. Van ja, maar wat is er dan gebeurd? Ja. Maar weet u, het aannemen van Jezus Christus, dat is wat hij heeft bewerkstelligd. Want Jezus Christus heeft onze redding bewerkstelligd. Hij heeft ons verlost uit het kwaad. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan. En hij heeft ons verzoend met God de Vader. Wauw, dat is ook heel belangrijk. Ja, we zijn gerechtvaardig, hebben we zo even gehoord. Ja. En we zijn ook opgestaan met Jezus uit de dood. Ja, de opstandingskracht, dat is ook zo belangrijk. Dat heeft Jezus allemaal gedaan. En wij hebben dat allemaal mogen ontvangen. Maar dan, is dat het? Ja. We hebben Jezus allemaal leren kennen. En misschien zegt u van, ja, dat klopt. En dat heb ik allemaal gedaan. Maar het leven gaat verder, mijn broers en zusters. Wat, hoe begon ik? De dagen zijn kwaad en het wordt steeds kwaader. Mensen worden verleid. Ja. U komt dingen op uw weg. Ja. Als gelovigen. Heleboel dingen. U komt in de verleidingen. U wordt beproefd. U wordt door de mangel gehaald. U krijgt problemen. U krijgt strijd. Hoe wilt u dat allemaal gaan doen? Hoe kunt u zich als gelovige stand houden? Daarom komt Paulus schrijven in hoofdstuk 7. Ja? Die strijd tussen goed en kwaad. Als ik het goede wil doen, ja, dan is daar ook het kwade. Het wensen is wel bij mij aanwezig, maar daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, dat is een ander hoofdstuk. Ja. Wie helpt mij? Wie verlost mij? Jezus Christus. Dat moet voor ons vaststaan. Dus. Jezus Christus is voor ons gestorven, voor eens en voor altijd. Voor altijd. Het gaat ook niet om de behoudenis. Ja. De behoudenis moet voor ons eigenlijk duidelijk zijn. Ik hoop dat het voor u ook duidelijk is. Ja. Dat Jezus Christus voor ons allemaal gestorven is. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. De naam van Jezus. Handelingen 2 vers 21. Allen die de naam des Heren aanroepen zullen behouden worden. Ja. Amen. Dus op basis daarvan. Jezus Christus. En toch zijn er mensen die beweren niet zeker te zijn van hun zaak, broeders en zussen. Misschien niet onder ons, maar toch gelovigen. Ja, dat ze zeggen van, ja, we kunnen niet zeker zijn van onze eeuwigheid. Of dat vinden ze dan aanmatigend, arrogant. Ja, ik kan daar niet bij. Ja. Ik wil het, zou het eigenlijk meer anders willen omdraaien en zeggen van, oppassen dat we eigenlijk Jezus niet tot een leugenaar gaan maken, toch? Als we zeggen van, nou dat is niet waar, of we kunnen niet zeker zijn, dan, hoe staat het dan met die teksten die ik net genoemd heb? Ja, en in Johannes 14, dat hij zegt, hij is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 3, wie in mij gelooft, zegt Jezus, heeft eeuwig leven. Hoe staat het daarmee? Maken we hem toch tot een leugenaar? Hoe kan hij dan een leugenaar zijn als hij zegt de waarheid te zijn? Dan is dat dus ook niet waar. Dan is alles wankel. Ja. We kunnen zeker zijn van de eeuwigheid. Dat heeft hij gezegd. Johannes 3 vers 36. En Paulus zegt dat ook in 2 Korinthe 5 vers 17. U bent een nieuwe schepping. In Christus. Ja. U bent een nieuwe schepping. En hier lezen wij. Zo is er dan geen veroordeling meer. Weet u voor wie de veroordeling zal zijn straks? Voor degene die niet geloven. Dat, voor ons zal straks een aparte traject zijn. God zal ons niet veroordelen. Dat gebeurt met de ongelovigen. God zal ons beoordelen, om het zo te zeggen. Want wat hebben wij gedaan met onze tijd, met onze talenten? Hoe hebben wij gewandeld? Ja? Hebben wij zijn naam verheerlijkt? Zijn wij goed geweest voor anderen? Hebben wij de wil van God gedaan? Dat wordt beoordeeld, broeders en zusters. Ja? Ah, alom, geruststelling zink. Ja, halleluja. Maar we gaan even verder. Ja? Dus, zo is er dan geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ja. Want wat de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Broeders, zusters. In hem is geen veroordeling. Ja. En Jezus spoort ons aan in Johannes 15. Blijf in mij. Want hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. Nee, dat voorbeeld van de wijnstok. Dus hij zegt dus, we moeten in hem blijven. Er is dus een bepaalde, ja, een soort van voorwaarde een kind van God te kunnen blijven. Is het natuurlijk goed om zijn woord ook te gehoorzamen. Hij zegt dus, blijf in hem. Ja. Hij is de wijnstok. Wij zijn de ranken, staat er in Johannes 15. U mag dat best wel nalezen hoor. Ja, niet nu dan, maar thuis. Hè. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken, de takken eigenlijk. En zoals de takken in de wijnstok blijven, blijft, ja, zoals de tak in de wijnstok blijft, zo blijft hij eigenlijk leven en ook vrucht dragen. Ah, daar heb je weer een tweede punt. Ja? Hoe staat het met onze vrucht dragen? Maar we moeten wel in die tak of in die wijnstok blijven. Zodra je dus van de wijnstok af bent, ja, zo'n tak, wat gebeurt er dan? Die krijgt geen energie meer, geen levenssappen meer, die verdort na verloop van tijd. Ja. In hem is geen veroordeling. Maar hoe makkelijk veroordelen wij soms andere mensen terwijl wij ze niet eens kennen. In Johannes 8 lezen wij het verhaal van Jezus. Johannes 8 De overspelige vrouw. Ja. Zij is betrapt. En ze brengen die overspelige vrouw voor Jezus. En wel gek dat de man eigenlijk niet gepakt is. Ik bedoel, ze zijn op hedendaad betrapt. Dus ja, soms kunnen mensen met bepaalde voorbedachte raden dingen doen. Heeft ze zich nooit afgevraagd? Want die vrouw is wel gepakt, maar waar is die man dan gebleven? Die hebben ze gewoon laten gaan. Maar goed, in ieder geval, die vrouw is dus... die vrouw is daar naartoe gebracht. Ja? En wat deed Jezus? Jezus bemoeide zich niet mee, schreef op de grond. Ja? En later zegt hij, indien een van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En ze dropen allemaal één voor één af. En wat zei Jezus uiteindelijk tegen deze vrouw? Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Ja? Jezus veroordeelt niet, broeders en zusters. Hij is het laatste die iemand zou willen veroordelen. Dat is ook dat is de liefde van God de Vader. Ja? Om niemand, als het even kan, niemand te veroordelen. Niemand naar de hel te sturen. Ja? Het kost hem alles. Het heeft hem alles gekost, broeders en zusters. Om zijn leven te geven. Ja? En wat doen de meeste mensen vandaag de dag? Die verwerpen het offer van Jezus Christus. Kunt u zich voorstellen? Ja. De liefde van God de Vader. Maar goed, laten wij als gelovigen... Ja, we hebben ook al genoeg aan onze hoofd, hè, om ons staande te houden. Ja. Maar hier zegt de Heer Jezus dus... Ik veroordeel u niet. Er is geen veroordeling voor degenen die in Jezus Christus zijn. Maar, we moeten wel, wat dan? Wandelen in de geest. Ja? Het is niet zomaar iets. Ik heb ooit in mijn leven Jezus aangenomen als mijn verlosser, zaligmaker. O, geweldige God. En dan, je doet vervolgens je eigen weg. Je bemoeit je niet meer met God of met de Bijbel. Dat kan niet. Zo gaat dat niet. Ja. Hoe serieus u ook toen het geloof hebt aangenomen. Jezus heeft aangenomen. Hoe geweldige, brouwvolle moment dat ook was geweest. Maar als u vervolgens helemaal niks doet... Ja, ik chargeer nu even, want het zal best wel een andere mogelijkheid zijn. Maar als dat het geval is, dan zo werkt dat niet, broeders en zusters. Ja. En daarom zegt Paulus, dan kijk ik terugkomend op handelingen, of Romeinen 8. Ja. Als we dat hele hoofdstuk, als we dat hoofdstuk verder lezen, ja, dan staat daar, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees... heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld, ja, in het vlees. Dus dat moet eerst gebeuren. De zonde heeft Jezus veroordeeld. Hij was mens, volledig mens, Jezus Christus. Ja. En wat moest er gebeuren? Namelijk... dat er offer gebracht moest worden. In het Oude Testament werd dus een dier. Elke keer een dier wat gaaf was. Zonder ziekte, zonder... maar gewoon helemaal volmaakt zou je kunnen zeggen. Natuurlijk was een dier niet volmaakt. Maar het dier was helemaal gaaf. En dat dier werd geofferd voor de zonde van het volk in dat jaar. En keer op keer, ieder jaar weer opnieuw. En toen Jezus kwam hier op aarde... is datzelfde ritueel gevolgd. Met het verschil dat het niet een dier werd geofferd. Maar een mens. Maar wel een mens die volmaakt was. Ja. Nu, zoals het Oude Testament zegt, volmaakt in de zin zonder ziekte en dergelijke. Is nu Jezus Christus, maar dan volmaakt zonder zonde. Hij was volledig mens en hij was zonder zonde. En waarvoor was dat? Om de zonde te kunnen veroordelen. Dus de veroordeling is niet meer op ons. Halleluja. Begrijpt u? Dus de veroordeling is nu eigenlijk afgewenteld. Ja? U en ik, wij mogen tot God de Vader. Maar nu, wat moeten we verder? We hebben Jezus aangenomen in ons leven. Ja? Hoe moet het verder? En dan zegt de schrijver dus, want zij die naar het vlees leven, vers 5, hebben de gezindheid van het vlees en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Hier stelt de schrijver dus die twee dingen tegenover elkaar. De gezindheid van het vlees en de gezindheid van de geest. Halleluja. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, ze kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Ja, je kunt alleen maar jezelf behagen. En het voelt soms goed. Ja? Waarom? Het is allemaal vlees. Ja. En we moeten juist God, we willen toch graag God behagen. En dan daarom moeten we dus in het vlees gaan wandelen. In de geest gaan wandelen. En niet in het vlees. Ja, heel belangrijk. Eigenlijk, iemand heeft verteld van de volgende illustratie. Hij zegt, in je binnenste leven eigenlijk twee beren. De witte beer en de zwarte beer. Nou, wit representeert het heilige en zwart het kwaad. Welke beer zal nu in je binnenste overwinnen? Welke beer zal winnen? Namelijk, hier komt gelijk het antwoord, die beer die u voedsel geeft. Die u voedt. Welke beer voedt u? Als u die andere beer geen voedsel geeft, laat staan voor wat het is, en u voedt die witte beer, ja? U geeft weer te eten, liefde, en die wordt sterker en sterker. En die ander die wordt zwakker en zwakker, die krijgt namelijk niks te eten. En die witte beer die wordt sterker en sterker. Nou, als het erop aankomt, ze gaan vechten, dan hoef ik het wel niet te vertellen dat die witte beer zal winnen. Maar nu andersom. U geeft die zwarte beer te eten. Ja? En u geeft die veel te eten. Lekker vet. Vetmesten. En die andere beer geeft u niks. En dan komt er op een strijd. Een gevecht. Welke zal winnen, denkt u? Hoef ik u ook niet te vertellen. Wat bedoel je hiermee? Wel, de zwarte beer representeert het kwaad. Ja. Er is genoeg dingen in ons leven wat wij op een gegeven moment kunnen voeden. Lelijke dingen, gevaarlijke dingen, risicovolle dingen, vuile dingen. Ja. U kunt daarmee uw geest of uw binnenste gaan voeden, uzelf gaan voeden. Of u zegt die dingen niet. Ik voed mij met het woord van God. Ik voed mij met God zelf. Ik ga met hem in gesprek. Ja? En dat niet voor één keer natuurlijk in de week. Waarvoor zijn dagen gemaakt. Dagen zijn veel belangrijker dan weken of maanden, wist u. God heeft dat onderscheid gemaakt. Daarom is het dagelijks brood nodig. Nou, dit is het dagelijks geestelijke voeding nodig, broeders en zusters. Dus als u zegt, als u ergens mee zit, ja, maar hoe kan dat nou? Jezus woont in mij, ik heb die strijd en het gaat mij om misschien geen grote dingen, maar toch, u kampt ergens mee in uw leven en u begrijpt niet en elke keer verlies ik. Als u teruggaat naar de basic, hier ligt het antwoord. Welke geeft u voeding? Dat heb ik ook in mijzelf gemerkt. Zodra je het woord gaat lezen, zodra je de psalmen gaat lezen, oh, dan word je zo sterk in je geest. Ja? Je wordt daardoor gevoed. En dat is goed, broeders en zusters. En zo moeten wij eigenlijk gaan wandelen, gaan handelen. Dus laten wij niet in het vlees gaan handelen, maar in de geest. Ja? Dus die veroordeling is heel belangrijk. Ja. Jezus zei dus, zo even wat ik gezegd heb, ik veroordeel die vrouw die betrapt is, niet. Ja, ook u veroordeel ik niet. Voel je niet als een mislukkeling, met andere woorden. We moeten ook onszelf niet gaan veroordelen. Dat is soms ook een punt, hè. Van hoe voel je tegenover jezelf? Het is heel makkelijk dat je je schuldig ergens voor voelt. En maar dan op een verkeerde manier. Ja. Dat is niet goed, mijn broers en zusters. Hoe beoordeelt u zelf eigenlijk? Wat vindt u van uzelf? Als u in de spiegel kijkt, iemand gaf mij vanmorgen een spiegel. En ik zei, oh, oké. Okay. Ja. Wat vindt u van uzelf? Ja. Hoe beoordeelt u zelf? Uw eigen waarde. Wat voor cijfer geeft u aan uzelf? Om het zo te zeggen. Ja? Als ik naar David kijk. Ja? David, de koning. Maar voordat hij koning werd. Voordat hij koning werd. Wat deed hij? Hij hoedde de schapen. Ja? En toen kwam Samuel. Saul was koning. Maar die heeft dus een beetje verprutst. En God zegt van, ik heb een nieuwe koning. Ik wil een nieuwe koning aanstellen. En Samuel kreeg een opdracht. Hij ging naar Isaï, vader met een aantal zonen. Waarvan de zonen een aantal in het leger zaten. Oh, sterk gespierd en goed uitziend en noem maar op. Isaï, de vader, die zei tegen Samuel, ik zal mijn kinderen bij elkaar roepen. Ze werden allemaal één voor één geroepen. Ja. En geen van allen, zegt Samuel, God heeft niemand van hun op het oog. Kunt u zich voorstellen? Hij zegt, ik zal mijn kinderen bij elkaar roepen. Ik zal ze roepen. Dus in eerste instantie zegt van, ja, dit zijn ze. En Samuel moest hem doorvragen. Isaï, weet je zeker dat je ze allemaal bij elkaar heb geroepen. Met andere woorden, hij was die ene kleine David helemaal vergeten. Dat is triest. Ja? Dat je vader je zo vergeet eigenlijk. Ja? Hij telde helemaal niet mee. Hij dacht van, oké, je hebt een koning nodig. Dus hij heeft een bepaald beeld van een koning. Die moet sterk zijn, groot zijn en noem maar op. Maar nee, en we weten later, God ziet niet het aanzien aan, maar het hart. Juist. Tuurlijk, soms is aanzien wel goed, maar niet altijd. Dus zo werkt God niet. Ja? Maar het gaat om de eigenwaarde. Hè? Davids eigenwaarde werd niet bepaald door een ander. Zelfs niet door zijn vader, wat zijn vader van hem dacht. Ik weet niet of hij dat wist. Maar hij was hem bijna vergeten. Toen Samuel dus kwam met de vraag, roep al uw kinderen bij elkaar. Ja. Maar hier, dus. David had een hele nauwe band met God. Ja. Een hele nauwe band. Zijn vader was hem misschien wel vergeten. Misschien had zijn vader wel niet echt grote verwachtingen van hem. Maar God wel. Want God wist hoe deze jonge man van binnen, niet alleen maar van buiten, maar hij zag best wel goed uit van buiten, maar ook van binnen, ja, dat hij de volgende koning zou worden. David had een nauwe band met God. Hij was door God geliefd, mijn broeders. Hij was door God gewild, geaccepteerd. Dat wist hij. En David had een hemelse vader. Ja. Hij was tussen de schapen. De schapen aan het hoeden. Maar hij deed dat niet alleen. Hij deed dat samen met de Heere God. Daar heeft hij die relatie met God eigenlijk opgebouwd. Ja. En hoe weet ik dat? Omdat hij ooit tegen een leeuw heeft gevochten. Wist u dat? Niet alleen maar tegen een leeuw, maar tegen een beer ook nog. Leest u maar dat stukje. Ja. Dat is niet niks. Wat zou ik doen? Als ik precies... Als een leeuw uit de dierentuin ja? Zou losraken. Ja, dan zet ik het op een lopen. Zo hard mogelijk. Ja. En David, die ging vechten tegen een leeuw. Tegen een beer. Ja? Oké. Okay. Uw mening wordt nu bijgesteld over David. Ja. Een hele belangrijke man. Een moedige man. En op een gegeven moment moest hij tegen Goliath. Dat is zoveel zo op een rijtje. Ja. Gij tart de God van Israël, zegt hij. Want hij is met mij. Hij is bij mij. Wie durft? Niet alleen als hij zegt tegen mij, betekent dus tegen mijn God te strijden. Die Goliath, hij is te groot om te missen, zegt hij. Ja. Je moet niet bang zijn voor hem. Ja, zo was David. Zijn eigen waarde werd bepaald door God. Wauw. Ja. Hoe is uw eigen waarde? Hoe denkt u over uzelf? Klein? Niets waarde? Ja, van onszelf misschien wel. Maar met Jezus, ja, we waren een nul. Maar met Jezus ben ik een 10. Ja. Halleluja. En dat is het ook, broeders en zusters. Alleen, we moeten dus doordrongen worden van dit alles. Ja. En als ik dus verder lees, en dan staat er derhalve, broeders, vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Oh, oké, okay, dus het is een proces. Ja? Het is met vallen en opstaan, broeders en zusters. Vallen en opstaan. En als u valt, oh, alsjeblieft, blijf niet liggen. Ga niet zeggen van, oh, wat ben ik zielig. Oh, of ga niet zeggen van, oh, de Heer moet mij niet meer. Weet u, ik heb iemand gekend in Groningen. En elke keer als die... ja, het was een soort van knipperlichtrelatie. Tenminste, in de ogen van de mensen. Natuurlijk is daar een diepere laag. Maar dan kwam die weer naar de kerk. En dan was hij vol en enthousiast. Hè. En we moeten dit doen en we moeten dat doen en... 2, 3 zondagen zie je hem in de kerk en dan pssch, is hij weer weg. Ja, niet voor 2 keer of 3 keer, maanden. Volgend jaar, dan komt hij weer, weet je. En is er weer zoveel gebeurd. Ik denk bij mezelf, waarom? En dan hoor ik dus dat zijn getuigenis van, ja, ik voelde me zo vies, zo ellendig. Hij was lid van de hooligans in Groningen. Dan weet u wel. Ja. Maar dan voelde hij zich zo vies. Dacht, ja, geloof ik wel. Maar God is toch niet... Is hij niet groot genoeg om die vuiligheid van jou af te wassen? Is hij groter dan bepaalde zonden in het leven van een mens? Nee. God is toch almachtig? Amen. Hij is groter. Welke zonde jij dan ook gedaan hebt. Meerdere keren zeg ik ook van... Als je iets gedaan hebt, loop dan niet weg van God. Loop juist naar hem toe, terug. Maar de prijs die je betaalt is natuurlijk een brouwvol hart. Je moet niet gaan spelen. Ja, goed, dat zit dan God. En dat is vaak wat mensen denk ik niet durven of willen. Er zit meer achter. Maar dat is wat ik mensen zeg. Van, we doen allemaal dingen die niet God behagen. Ik ook. En in een moment denk ik ook zo van, ja, wie ben ik? En dan draai ik me om en dan zeg ik, Heer, vergeef mij, Heer. U bent groter dan welke zonde dan ook, dan welke zondaar dan ook, Heer. Hier ben ik, Heer. Uw zoon, Heer. Halleluja. Ja? Ik laat me niet meer knechten door welke slavernij van zonde dan ook, mijn broeders en zussen. Ja? Ik ben verkocht en betaald. En het plan van de zonde is mensen te knechten. En als het kan ook in die zonde te laten sterven. Maar het plan van God is om de mens vrijheid te geven. En dat weet ik in mijn binnenste. Ja. En daarom zegt de schrijver hier ook. Ja. Want, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wij hebben de Heilige Geest nodig, mijn broeders en zusters. Wij hebben God, Jezus Christus, niet alleen nodig. Maar we hebben ook God, de Heilige Geest, nodig. Want gij hebt kracht ontvangen. Gij zult kracht ontvangen, staat in Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over u komt. Die kracht, waarvoor? Om staande te blijven. Ja. Om in een strijd te kunnen overwinnen. Om te zeggen in de naam van Jezus, Satan, duivel, ga weg. Uit deze ruimte, ga weg. Uit mijn buurt. Ik ben vrijgekocht. Ik ben een kind van Jezus Christus. Halleluja. Wandel niet naar het vlees, mijn broers. Maar wandel naar de geest. Ja? We zijn gekocht en betaald door Jezus Christus. We zijn zijn eigendom. Ja? We zijn zijn eigendom. En in dat woordje eigendom zit iets eigens. Zit iets persoonlijks. En Jezus zegt tot u, tot jou. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Jij bent geliefd. Jij bent geaccepteerd. Jij bent heilig. Halleluja. Dit is de liefde van God. Zo is er dan geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Wandel in de geest. Ja. De komende tijd, broeders en zusters, wil ik u ook vragen om hier aandacht aan te besteden. Lees Romeinen 7, Romeinen 8. Ja. En laat het van toepassing zijn in ons leven, in ons dagelijks leven. Ja. Laten we wandelen en handelen naar de geest. We willen toch immers allemaal de wil van God doen. Ja. Het gaat uiteindelijk om de wil van God te doen. Het gaat uiteindelijk om God te behagen. Ja? En niet mensen. Geen organisatie of wat dan ook. Halleluja. Laten we in gebed gaan. Ik wil vragen of Lokkie. Ik wil spelen lied nummer 324. Ik wil komen. Zullen we erbij gaan staan? Prijs de Heer.
Ik wil komen en knieën aan uw voeten.
Gestorven is aan het kruis. Jezus. zijn leven heeft gegeven. Gods liefde. Aan de mensheid. Halleluja. 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 Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw sterven, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, voor de weg die u heeft vrijgemaakt. Heer, opdat wij in vrijmoedigheid tot God de Vader kunnen komen in de naam van Jezus. Heer, dank u wel voor de kracht die u ons hebt gegeven. U heeft ons niet alleen als wezen achtergelaten, maar u heeft ons de Heilige Geest gegeven. Die zal vervullen met geest en met vuur, staat geschreven. Halleluja, ik bid u, Heer, voor de liefde. Heer, als die liefde een beetje afgekoeld is of verkild is, dat u weer sterker zal worden, Heer. Dat het terugkomt. Heer, ik bid u voor het vuur van de Heilige Geest. De passie, Heer, dat het weer zal terugkomen. O, Heer, help ons.
Halleluja.
Wees ons nabij. Ja, u bent in ons, Heer. U bent bij ons. U bent nabij ons, Heer. O, Heer, we hebben uw vuur nodig. Uw aanraking nodig. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor uw stem. Uw roepstem. Om te wandelen in de geest. Heer, we zijn in het vlees. Maar we hoeven niet toe te geven aan het vlees. Heer, u vraagt van ons om te handelen in de geest. Om te wandelen in de geest. Om te doen wat u wil is. Wat u van ons vraagt. Om u te allen tijden gehoorzaam te zijn, Heer. Dank u, Heer, dat er geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dank u, Vader, voor de heilige naam Jezus Christus. Want in Hem, in de naam van Jezus, daar is de behoudenis. Zo bidden wij ook voor onze kinderen, onze naasten, die u nog niet kennen, Heer. Dat we ook die liefde van God zullen uitdelen naar anderen. Gebruik ons. Heer, dit vragen wij u. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Mag ik zeggen.